Gemeente, morgen, tweede paasdag, hoopt u om 9:30 voor te gaan, dominee K. Hoefnagel van Meerkerk. Woensdagavond zal de jaarlijkse manslidmatenvergadering worden gehouden, aanvang 8:00. Zaterdagavond zal de jongvolwassenenkring weer bijeenkomen in de pastorie, aanvang 7:30. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 9, de versen 1, 2 en 11. Ik zal met al mijn hart de Heere blijmoedig geven, lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen en al uw wonderen vertellen. En vers 2, ik zal in u mijn God van vreugd opspringen. En vers 11, zingt de Heere die eeuwig leeft. Psalm 9, 1, 2 en 11. Thank you. Gemeente, wij luisteren eerst naar de wet van de opgestane paasvorst. En wij zingen in aansluiting daarop Psalm 103, vers 2. Looft hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen is Marcus hoofdstuk 16. We lezen de versen 1 tot en met 8. Wij lezen het Paasevangelie uit het Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 16, de versen 1 tot en met 8. En als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op de eerste dag der week kwamen zij tot het graf als de zon opging. En zeiden tot elkander, wie zal ons de steen van de deur van het graf afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zei tot haar, zijt niet verbaasd. Gij zoekt Jezus de Nazarener, die gekruist was. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Ziet de plaats waar ze hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Aldaar zult gij hem zien, gelijk hij uw lieden gezegd heeft. En zij haastiglijk uitgegaan zijnde, vloden van het graf, en beving en ontzetting had haar bevangen. En ze zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. De tekst voor de prediking wordt gevormd door de versen 6 en 7. De versen 6 en 7. Maar hij zei tot haar, zijt niet verbaasd. Gij zoekt Jezus de Nazarener, die gekruist was. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Ziet de plaats waar ze hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea, aldaar zult gij hem zien, gelijk hij uw lieden gezegd heeft. Tot zover. In ons gebed, gemeente, willen wij bidden voor zuster Van der Kooi, die nog steeds zwak is. We willen ook bidden voor zuster Van Kleef, van Dis uit Dirksland, die ook veel pijn heeft en ook het moeilijk heeft, zullen we samen de Heere bidden. O Heere, u bent Heere over alles. Alles ligt aan uw voeten. Al lijkt het helemaal niet zo. En al lijkt het alsof deze aarde maar doorgaat en de mensen tegen u opstaan, en dat doen ze ook. En dan lijkt het niet alsof u alles regeert. Maar toch, Heere, ligt alles aan uw voeten. Alles. Hebben we vanmorgen al mogen merken in het rijk van de natuur. U hebt uw zon laten stralen op ons. En u hebt ons op deze voorjaarsmorgen weer laten proeven hoe u bezig bent alles in de natuur weer nieuw te maken. En Heere, sinds de dag van uw opstanding bent u aan het werk om mensen nieuw te maken. Om hen met uw goedertierenheid en genade en barmhartigheid te kronen. Daar hebben we van gezongen, Heere. Want daarom mag de kerk u loven, die u al wat hebt misdreven, genadiglijk wilt vergeven. Ja, zo mag het verkondigd worden. En dat ligt verankerd in uw opstanding, Heere. Die woorden uit Psalm 103 zijn alleen maar mogelijk, omdat u opgestaan bent uit de doden. Omdat u de straf gedragen hebt en het bewijs hebt geleverd dat u volkomen overwonnen hebt en volkomen betaald hebt. En dat bewijs is juist uw opstanding. En daar hangt nou alles van af. De vergeving van al onze zonden. De vernieuwing van ons leven. De bekering van zondaren. Heiliging in een leven van toewijding aan u. Strijden tegen de vorst der duisternis. Tegen onze eigen boze lusten. Strijden tegen alle mogelijke zonden. Opstaan uit het graf. Het eeuwig leven met u in heerlijkheid. Waarin u centraal staat. Dat is alles alleen maar mogelijk voor ons. Omdat u bent opgestaan uit de doden. En daarom, Heere, moeten wij u loven en danken en aanbidden en prijzen en verheerlijken en groot maken. Want gij zijt God, ja, gij alleen. U moet alle eer, lof en aanbidding ontvangen. Maar Heere, geef dat dat maar niet met woorden gebeurt. Geef dat maar niet bij ons, maar uiterlijk gebeurt. Dat we zo fijn kunnen meezingen. En de mooie woorden kunnen gebruiken. En zo samen als gemeente uw lof mogen zingen. Maar Heere, we weten allemaal, daar zijn we niet klaar mee. Ook dat is nog uiterlijk. Het moet innerlijk zijn. In ons hart, dat ons hart u leert loven. En dat doen we alleen maar wanneer we ons diep voor u neerbuigen. En wanneer u werkelijk in ons leven opstaat. En wanneer wij met u mogen opstaan in een nieuw leven. Een leven dat u lief heeft. Een leven dat op u gericht is. Een leven waarin we onze oude mens leren doden. En waarin de nieuwe mens meer en meer zal opstaan. Een leven van hartelijke bekering. Daar gaat het om. Ook op de paasmorgen. En nou bidden wij u voor die genade. Die bekering. Bij een ieder van ons. Werkt u, Heere, met uw geest in ons midden. En pas dat heerlijke evangelie van uw overwinning. Pas dat toe aan onze harten. Dat wij leren zien dat wij niet mogen leven voor deze wereld. Voor de dingen van deze maatschappij. Maar dat wij moeten leren leven voor u. Dat u het eerste wordt. Dat u de grootste wordt. O Heere, doe ons u volgen. Ook zonder vragen. Wanneer het soms moeilijk is. En wij niet begrijpen waarom de weg zo geleid wordt. En zijn er ook onder ons die dat ervaren. Heere, wilt u hen bijzonder vertroosten met uw nabijheid, wanneer er misschien verdriet is in het leven, of wanneer er een lege plaats is, of wanneer er een plaats is die altijd leeg gebleven is, of wanneer wij een geliefde moesten missen, wanneer wij rondom het graf hebben moeten staan. Misschien wel jaren geleden, maar we denken er nog zowat elke dag even aan terug. Heere, wij bidden u of u met uw opstandingsevangelie, met het zicht op het eeuwige leven, troost wilt geven. Leer ons, Heere, u te volgen. Doe ons op u vertrouwen. Wil ons achter uw aandoen komen, u die de goede herder bent. En wilt u, Heere, ons verlossen van de boze, van alle kwaad wat ons zo gauw omringt. Leer ons weerstand bieden aan de duivel en hij zal van ons vluchten. Heere, wij bidden u om het nieuwe leven, het geestelijke leven in ons midden, in de harten van jongeren en van kinderen, in de harten van ouderen, o leg een getuigenis op hun lippen, dat deze God is mijn God, mijn hoop, mijn vertrouwen. God is goed, looft hem al te zaam. Och Heere, leg zo'n lofprijzing, zo'n getuigenis, ook op de lippen van onze ouderen, dat het jongere geslacht gewekt en getrokken mag worden om ook u te zoeken. Want u bent de levende God, u hoort het gebed, u werkt, u verlost, u schenkt genade voor genade uit uw volheid. En u verlost hen die op u hopen. U hoort het gebed van een nooddruftige, iemand die arm is en niets meer heeft en geen hulp bij zichzelf meer kan vinden. En die tot u smeekt en roept, u verhoort hen, want u bent opgestaan uit de doden. Geloofd zij God met diepst ontzag. Want u hebt ons deze dag alweer overladen met uw gunstbewijzen. Wie is een God als onze God, die armen opricht uit het slijk en hen verheft en doet wonen naast prinsen, naast wereldgroten. Ach Heere, u maakt hen gelijk als de engelen. We begrijpen het niet. Zo mooi, zo groot, zo rijk, wat u zult doen. Degene die op u wacht, leer het ons, Heere, om zo in diepe afhankelijkheid van u te leven en om voor u te leven. Heb dank dat we hier bijeen mogen zijn in deze eerste dienst op deze Paasdag. Heere God, zegen de bediening van uw woord. Help ons te luisteren, sterk uw dienaar in het preken. Help ons, Heer, als we thuis meeluisteren. We bidden u voor de zieken. Gedenk zuster van Kleef. U weet de pijn die ze gekregen heeft. Ook in de afgelopen weken in haar rug en in haar bekken. En dat die pijn ernstig is. Wilt u haar genadig zijn? Wilt u de pijn verlichten? Wilt u overkomen met uw genade en vertroosting? Dat ook haar ziel diep door u vertroost mag wezen. Schenk haar uitzicht op dat eeuwige leven. En leg ook op haar lippen een goede getuigenis van u, de levende God. Wij bidden u voor zuster van der Kooi in al haar moeite en zwakte. Heere, gedenk haar. Wilt u haar vermoeide ziel nog opwekken? Doe haar nog, Heere, ervaren dat u een goede God bent, de hoorde der gebeden. Heere, wil u nog deze oudste zuster uit de gemeente bezoeken met uw heil en genade. Bewaar haar voor leed en verheerlijk uw naam in haar leven. Gedenk ook anderen die het moeilijk hebben, die ziek zijn, die thuis meeluisteren. Dus wilt u hen opzoeken met uw genade. Heere, zegen de organisten die mogen spelen, sterk hen bij dit belangrijke werk. Ondersteun de kosters in hun werk in de gemeente. Gedenk de kerkenraad in uw genade. Gedenk ons, Heer, als gemeente in uw gunst. Breid uw koninkrijk uit over deze wereld. En wil nog vele zondaren tot u bekeren uit alle volkeren en landen en natiën, opdat uw grote, nooit volprezen naam verheerlijkt mag worden. Hoor ons, Heere, uit genade, in de wegneming van al onze vele zonden, enkel om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is bestemd vandaag voor de kerk en de tweede is voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Willen wij dan zingen Psalm 21, de versen 1, 4 en 5. 21, 1, 4 en 5. Geliefde gemeente, de opstanding van de Heere Jezus Christus is fundamenteel voor het christelijk geloof. Jongens en meisjes, het christendom is ook het enige geloof dat spreekt over een verlosser die gestorven is tot de verlossing van zijn volk, die begraven is en die weer opgestaan is uit de doden en die opgevaren is in de hemel. En dat hij terug zal komen om te oordelen de levenden en de doden. De Heer Jezus is de opgestane paasvorst. En hij bewijst het dat hij de enige naam is onder de hemel gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Hij bewijst dat door zijn opstanding uit de doden. En we mediteren over dit gedeelte uit Markus 16. En we mediteren dan over de opstanding van Christus uit de doden. En we letten op de werkelijkheid van deze opstanding. We zien de grootheid van Gods genade en de belofte voor de toekomst. Dus we mediteren over de opstanding van Christus uit de doden. En we letten op de werkelijkheid van de opstanding. We letten op de grootheid van Gods genade. En we zien de belofte voor de toekomst. En zo zien we hier in onze tekst bevende vrouwen staan bij een leeg graf. Het lege graf van de Heere Jezus Christus. Wat was er gebeurd? De Heer Jezus was gestorven. De discipelen dachten dat dit het einde was. Ze hadden gehoopt dat Jezus van Nazareth degene zou zijn die Israël zou verlossen. Maar nu voor hun waarneming is de Heer Jezus de weg gegaan van alle vlees. Hij is dood. Hun hoop ligt in stukken, kapot. En het lichaam van Jezus ligt in het graf. Dat hebben de discipelen niet gedaan. Die waren al weggevlucht in alle richtingen. Nee, toen heeft Jozef van Arimathea dat gedaan. En Nicodemus en de vrouwen die stonden van verre. De vrouwen die de Heer Jezus gevolgd waren uit Galilea. En toen zijn ze toch wat dichterbij gekomen om te zien waar dat lichaam van de Heer Jezus gelegd zou worden. En toen zagen ze het precies. In welk graf? En in dat graf was niet een graf zoals wij kennen, jongens en meisjes. Het was niet een gat in de grond en dan dicht met aarde. Nee, het was bij hen meer een uitgehakte spelonk, een soort grot, een soort hol. En er konden verschillende doden gelegd worden. Er waren verschillende niches zo boven elkaar. En die was een nieuw graf, niemand lag daarin. En die vrouwen zagen precies waar hij gelegd werd, ook in het graf. En toen brak de Joodse Sabbat aan. Toen moesten ze rusten. Want zo had de Heer het geboden in de wet. Deze vrouwen hielden de wetten van God. Ze rusten. De volgende dag, na de Sabbat, aan het einde van de dag, een uur of zes. Ja, dan is de Sabbat voorbij. Dan begint het openbare leven weer. Dat is nog steeds zo in Israël. Dan gaan de winkels ook weer open. Dan kunnen de vrouwen weer specerijen kopen en dat doen ze en dat maken ze klaar. En de volgende morgen voor zonsopgang, wanneer het nog donker is, dan gaan ze op weg naar het graf om zo snel mogelijk het lichaam van hun geliefde Christus te zalven. Ze willen de ontbinding van dat lichaam nog proberen tegen te gaan. De vrouwen, wie waren zij? Hun namen worden genoemd in verschillende evangeliën. We zien Maria Magdalena. Ze heette Mirjam. En ze kwam uit Magdala. Ze was ooit bezeten geweest met 7 duivelen. Maar was ze gepijnigd geweest door deze demonen. En de Heere Jezus had haar daarvan verlost. En ze was zo dankbaar. Ze was aan de Heere Jezus verbonden en wilde hem dienen om de vrijheid die zij ontvangen had van hem. We zien ook Maria, de moeder van Jacobus. We zien ook de zuster van Maria. Die werd waarschijnlijk Salome genoemd. En ze was de vrouw van Zebedeus, de moeder van Johannes en Jacobus. En deze vrouwen gaan dan vroeg op de eerste dag van de week naar het graf. En hier in de beschrijving volgens Marcus lezen wij over de zorgen die ze hebben. Want er ligt een zware steen is gerold voor de opening van die grot. Van dat hol. Het was een zware steen en die vrouwen dachten, hoe krijgen we ooit die steen daar weg? En dat laat ook zien dat ze helemaal niet dachten aan een opstanding. Dat dachten ze helemaal niet aan. Ze dachten alleen maar aan die steen en hoe komen we bij dat dode lichaam. Ze dachten alleen maar in termen van specerijen en zalven en toegang krijgen tot die grot. Voor hen was de Heere Jezus dood. Voor hen was het afgelopen. En toen ze aankwamen bij het graf, bij het eerste morgenlicht, toen, ze zagen die steen, die is weggerold. Het graf is open. Wat is er gebeurd? Ze komen dichterbij. Ze willen precies zien en weten wat er gebeurd is. Waarom is dat graf nou open? Ze zijn zeker dat zij de eersten hier zijn. Het is het eerste licht van de dag. Wat is er gebeurd? Ze lopen naar het geopende graf. En ze kijken in die hol naar binnen. En dan lopen ze ook naar binnen en dan zien ze een jonge man zitten. Nee, ze kennen hem niet, een vreemdeling. Iemand die ze nooit eerder gezien hadden. En hij is daar gekleed in een lang wit kleed. Wat vreemd. Er is toch iets aantrekkelijks. Toch iets aangenaams bij deze jonge man. Er is niets afschrikwekkends. Er is niets wat ergernis opwekt. Niets wat storend overkomt. Hij zit. En hij is gekleed in een lang wit kleed. Een lang wit kleed, wit. Dat is een teken van reinheid, van schoonheid. En dat lange kleed hangt los. Wanneer mensen in Israël in rust waren, dan lieten ze de lange kleden die ze droegen loshangen. Als ze aan het werk waren, of op het land, of ze moesten lopen, dan werden de kleden omhoog geschort, vastgemaakt met een riem, een gordel. Zo kunnen ze beter uit de voeten. Maar als ze in rust waren, lieten ze de klederen hangen naar beneden. En dat doet deze vreemdeling ook. Hij is in rust. En er straalt ook rust van hem uit. Het is geen bezorgde blik in zijn ogen. Hij zit daar op zijn gemak. In rust. En we lezen hier in vers 5 dat deze jonge man, hij zat aan de rechterzijde. Wat betekent dat? Waarom staat dat daar? Waarom heeft de Heilige Geest ons dat verteld? Dat hij aan de rechterzijde zat. Waarom zegt de tekst niet gewoon, ze zagen een jonge man zitten? Waarom vermeldt de schrift dat hij speciaal aan de rechterzijde zat? En waarvan? Ja, dat zegt de schrift niet. Zat hij misschien aan de rechterzijde, als je dat graf binnenkomt, zat hij aan de rechterkant van het graf, maar dat het verder niets betekent. Hij had net zo goed links kunnen zitten, of achter, of... Het staat er toch wel met nadruk. We kunnen gerust aannemen, deze jonge man zat aan de rechterzijde van de plaats waar het lichaam van de Heere Jezus geweest was. En deze vrouwen wisten ook precies waar Jozef van Arimathea en Nicodemus het lichaam van de Heere Jezus gelegd hadden. En nu kijkt ze naar binnen en het lichaam is weg. Maar er zit wel iemand aan de rechterzijde van die plaats. Deze jonge man. Wie is die jonge man? We kennen zijn naam niet. Hij is eigenlijk niet eens een mens. Hij is een engel van de Heere gezonden. Jongens en meisjes, hij is uitgezonden om de boodschapper te zijn. Een hemelse boodschapper van het heerlijke wonder dat de Heer Jezus opgestaan is uit de dood. De Heer Jezus is niet langer meer dood. Hij is opgestaan. Maar de vrouwen weten dat niet. Ze zien de lege plaats in het graf. De jonge man gekleed in het lang wit kleed. En er staat in de tekst, ze werden verbaasd. Maar dat betekent, ze werden bang. Ook al was er niets onaangenaams in die jonge man. Niets afschrikwekkends, maar toch werden ze bang. Dat lichaam, wie is die man? Het lichaam, wat gebeurt hier nou? En dan begint de engel te spreken. Vers 6. Zijt niet verbaasd. Wees niet bang. Wees niet overweldigd. U zoekt Jezus de Nazarener, die gekruist was. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Ziet de plaats waar ze hem gelegd hadden. En zonder dat de vrouwen het zelf eens doorhadden, waren ze getuigen van het grootste wonder dat ooit gebeurd was. Ze waren getuigen van de opstanding van Christus uit de doden. Toen de Heere Jezus op aarde werkte met zijn discipelen en rondtrok om het evangelie te preken, had de Heere Jezus verschillende malen dode mensen opgewekt tot leven, of uit het graf zelfs opgewekt. Dat wisten deze vrouwen heel goed. Maar dat hij zichzelf kon opwekken, dat is iets waar ze nooit aan gedacht hadden. Ook al had de Heere Jezus het wel 3, wel 4 maal duidelijk gezegd, toch hadden ze er nooit aan teruggedacht. Het enige wat deze vrouwen kunnen doen nu, is angstig zijn, verschrikt om zich heen kijken. Maar de engel verzekert hen, zijt niet verbaasd. Gij zoekt Jezus de Nazarener. Met andere woorden, wees niet bang. Het staat letterlijk in het Grieks hier. De volgorde is, Jezus die u zoekt. Dus Jezus heeft de nadruk, zijt niet verbaasd. Jezus de Nazarener die u zoekt hem. De schrift begint met Jezus. De naam van de Heere Jezus krijgt alle nadruk. Want Jezus is degene die u zoekt. Die naam, vol van genade en liefde, vol van waarheid en kracht. Die naam Jezus zalig maken. Hij is degene wie u zoekt. Dat weten wij wel. Degene die afkomstig is uit Nazareth. Nee, er zijn hier geen misverstanden. We weten precies wie u zoekt en ik weet precies waarom u hier gekomen bent. Jezus, de Nazarener die gekruist was, die zoekt u. Degene die zo verschrikkelijk, smadelijk behandeld was, gekruisigd was. Dat verschrikkelijke woord, daar willen ze eigenlijk niet meer aan herinnerd worden. Dat verschrikkelijke wat gebeurd was. Ja, die gekruist was, die eerst verschrikkelijk met zweepslagen kapotgeslagen was. En toen gekruisigd en toen gestorven is en hier begraven en gelegd in dit graf. Ja, die zoekt u. Dat weten wij. En dan zien we in het Grieks een paar enkele woorden volgen. Geen uitgebreide uitleg. Maar er staat er gewoon in het Grieks. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hebben. Er wordt verder geen uitleg gegeven. Er wordt niet verteld hoe het allemaal mogelijk is. Want weet u, hij is van God en God is almachtig. Nee, het wordt gewoon eenvoudig het evangelie verteld. Eenvoudig, hij is opgestaan. Hij is niet hier. Zie de plaats waar ze hem gelegd hebben. Zie, hij is hier niet. Hij is opgestaan. Er wordt verder geen uitleg gegeven. Een eenvoudige, heerlijke verkondiging. Een verkondiging vol vreugde, vol leven. De zon begint door te breken in de harten van deze vrouwen die ontdaan zijn. Overweldigende woorden, vol leven, vol inhoud. Verbazingwekkende woorden, verbijsterende woorden. Hij is opgestaan, hij is niet hier. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Ja, dat weten de vrouwen heel goed. Ze hadden het gezien. Afgelopen vrijdagavond, waar ze hem gelegd hadden. En ze kijken. Ja, er is geen twijfel mogelijk. Dit is dezelfde plaats. En ze zien het linnen kleed. En ze waren van plan dat linnen kleed voorzichtig open te vouwen. En dan konden ze de zalven leggen. En de specerijen op zijn dood lichaam. Maar ze zien dat kleed netjes opgevouwen. Ze hoeven het niet meer open te vouwen. Want hij is er niet. En de zweetdoek die om zijn hoofd was, die ligt netjes opgerold ergens anders. Hier is orde. Hier heerst rust. Hier is geen grafroof geweest. Er zijn geen tekenen van een worsteling. De Heere Jezus is opgestaan. Dat is onbegrijpelijk. Hij was toch dood? Ze zagen het toch. Met een grote roep gaf Jezus de geest. Hij was dood. En die soldaten met die speer hebben het nog eens onderstreept. Bloed en water. Hij is dood. Begraven. Onbegrijpelijk. Maar dat is nu juist het evangelie. Het is ook voor ons kleine mensen onbegrijpelijk. Maar door het geloof zien we dat het volkomen klopt. Het past precies in elkaar. En door het geloof ziet u, het moest zo zijn. Het evangelie, dat spreekt steeds over die heerlijke waarheid. Wat nou onmogelijk is bij de mensen, dat is nou mogelijk bij God. is dat niet heerlijk? Wat nou onmogelijk is voor u, waar u tegenaan botst en tegenaan loopt, dat is nu mogelijk bij God. En dan zien die vrouwen hier in de opstanding van de Heere Jezus. Het staat eigenlijk in het Grieks met vier eenvoudige woorden. Opgestaan is niet hier. Dat is het. Opgestaan is niet hier. Dat, gemeente, is de kern van heel Gods woord. Opgestaan is niet hier. En dat wordt nou verkondigd door heel het Nieuwe Testament heen. In het boek van de Handelingen herhaaldelijk, hoe de apostelen met grote kracht getuigenis gaven van de opstanding van de Heere Jezus. En steeds benadrukken ze het. God heeft hem uit de doden opgewekt. En hij heeft hem uit de doden opgewekt. Herhaaldelijk Handelingen 13. Verschillende malen staat er daar. Vers 30, vers 33, vers 34, vers 35, vers 37, vers 38. Het staat er steeds achter elkaar in Handelingen 13. Dat is maar één voorbeeld van hoe zij de opstanding gepreekt hebben. Dat is het fundament van het christelijk geloof. Daarom kunt u en kan ik behouden worden. Om die vier eenvoudige woorden: opgestaan is niet hier. Daarom mag u op uw knieën de Heere smeken om genade. Dan mag u bidden om bekering. Mag u bidden om dat nieuwe leven. Mag u met hoop en verwachting bidden. Want hij nodigt u en hij roept het u toe op deze paasmorgen. Dat het leven overwonnen heeft. Want zegt Paulus in 1 Korinthe 15 vers 17, indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt ge nog in uw zonden, maar nu is Christus opgewekt. En daarom is er vergeving van zonden. Is er een nieuw begin met hem mogelijk? Is er een nieuw leven dat hij geeft? De Heere Jezus is opgestaan, niet tot een aards leven. Dan zou hij weer onderworpen zijn aan de dood. Zoals andere mensen die de Heere Jezus opgewekt had tijdens zijn omwandeling op aarde. Lazarus is later ook gestorven. En de dochter van Jairus is ook later weer gestorven. De Heere wekt hen op tot een nieuw tijdelijk leven. Maar de Heere Jezus stond op in het eeuwige leven. Tot een leven dat hoger was dan dit aardse leven. En zo zien we dat de opstanding van de Heere Jezus historisch is. Het is gebeurd in onze geschiedenis. Ze zeggen dat ze de plaats nog precies kunnen aanwijzen. Dat zijn de verschillende plaatsen die ze aanwijzen daarvoor. Omdat we ook niet helemaal precies meer weten waar het geweest is. Maar het is daar gebeurd. En we weten ook ongeveer precies de tijd aan te geven en het jaar aan te geven waarop het gebeurde. Er is een leeg graf in het land Israël. En daarom is er behoud mogelijk. Voor u en voor mij. Het is in onze geschiedenis gebeurd. En toch strekt het zich uit boven onze geschiedenis. Boven onze wereld uit. Want de Heere Jezus is de zaligmaker. Die ook mensen opwekt tot het eeuwige leven. Hier in dit leven. Dat mensen door zijn kracht opgewekt worden. Vernieuwd worden. Dat ze leren te leven in liefde. Vanwege dit feit van de opstanding van Christus. Maar we zien nog meer hier, gemeente. Naast dit feit, naast de werkelijkheid, zien we ook de grootheid van Gods genade. Want de engelen geven dan ook gelijk een boodschap aan deze vrouwen. Vers 7. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Dus de engel geeft eerst aan deze vrouwen het evangelie van opstanding. En dan gelijk een taak. En wanneer ze die taak gaan vervullen, daaruit blijkt dat ze in geloof het aangenomen hebben. Daaruit blijkt hun geloof. Ze moeten het feit gaan doorvertellen. Ze worden gewezen op een leeg graf. Ze horen het paasevangelie. Opgestaan is niet hier. En dan moeten ze het vertellen. Hun specerijen en hun zalf kunnen ze wel weer opbergen. Ze moeten nou iets anders gaan doen. Gaat heen en vertel aan zijn discipelen en ook aan Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. En zo ontvangen deze vrouwen een bevoorrechte taak. Zij waren de eerste mensen die de opstanding van de Heere Jezus bekend maakten. En zij mogen zijn genade verkondigen. Zijn genade verkondigen. Want de Heere Jezus is van plan zijn discipelen te ontmoeten. Maar ze moeten dat horen van deze vrouwen, die eigenlijk in die tijd niet zo in tel waren. Hun getuigenis was niet zo belangrijk, woog niet zo zwaar als een getuigenis van een man. Dat was toen zo, maar dan gaat de Heere dat doorbreken. En dan maakt hij juist gebruik van vrouwen, die zijn eerste getuigen mogen zijn. En zij mogen spreken over de grote genade van God. Dat de Heer Jezus van plan is zijn discipelen te ontmoeten. Hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem ontmoeten. Hij gaat u voor. Hij zal u ontmoeten. En dan niet met straf. Niet met hardheid. Niet met verwijten. Omdat u mij allemaal verlaten hebt. Nee, de Heer gaat hen ontmoeten met liefde. En met verlossing en met genade en barmhartigheid. Hij gaat hen ook verwijten, ook terechtwijzen dat ze hem niet geloofd hebben. Om hen wakker te schudden, dat ze toch zouden letten op wat hij zei. En niet zo dom en niet zo vergeetachtig zouden zijn. En wel alert zouden zijn. En ook die verwijten, dat is ook nog tot hun welzijn. En zo komt de Heere tot hen om hen op te bouwen, hen te redden. O, die discipelen, ze staan niet zo heel ver bij ons vandaan. Ook wij moeten worstelen met ongeloof en klein geloof en twijfel. En we zeggen, hoe moet het gaan en zal de Heere me wel horen? En is het wel allemaal goed genoeg en doe ik het allemaal goed genoeg? En hebben we zoveel twijfels? Nou, we doen het nooit goed genoeg, maar Hij doet het volkomen goed. De Heere ontmoet zulke mensen. Hij ontmoet ze persoonlijk. Hij gaat u voor. Net zoals bij deze discipelen. Hij gaat u voor. Waar gaat hij u voor? Naar de binnenkamer. Daar zult u hem ontmoeten. Naar de binnenkamer. Persoonlijk. We nemen daar toch tijd voor. Hij gaat u voor naar de binnenkamer. Om te ontmoeten, u, mij, jou te ontmoeten. Met genade en waarheid en liefde en leven en behoud. Ook ons te verwijten, onze domheid. Dat we ons ook gaan schamen. Ons ongeloof, ons klein geloof, opdat we niet meer zo zouden leven, maar wel in verwachting van hem zouden leven. Want we hebben hem toch allemaal verlaten. We zijn toch niet beter dan die discipelen. We zijn het ook niet waard om aangezien te worden. En toch vanmorgen, de Meester is hier. En hij roept jou, hij roept u, hij roept mij, want het is Pasen. Hij riep niet alleen zijn discipelen, maar ook ons. Dat evangelie wat begonnen is met die vrouwen, dat zij moesten vertellen, dat is doorgegaan hier tot op Middelharnis toe. Datzelfde woord door de geschiedenis heen. Want de Heere heeft een behagen in barmhartigheid en genade. Daartoe stond hij op uit het leven. Sorry, uit de dood stond hij op. Tot het leven, om u het leven te kunnen geven. Wij die ontrouw geweest zijn, wij die gezondigd hebben, wij met onze gedachten, onze houding, onze lippen, onze tong, gezondigd. De Heere behoort ons allemaal uit te werpen. De Heer had moeten zeggen, ik ga u voor naar mijn rechterstoel. Dat zal recht zijn. En dan krijgt u wat u verdient. Maar zo spreekt de Heer niet. Ik ga u voor om genade te geven. Dat betekent het. En in bijzonder en Petrus, zegt zijn discipelen... En Petrus, dan wordt de genade nog groter. Want Petrus, wat had Petrus gedaan, jongens en meisjes? Wat had hij daar gedaan toen in het huis van Caiaphas, in de rechtszaal? Hij had de Heer Jezus verloochend. Hij had gezegd, oh, ik ken hem niet. En hoe had hij dat gedaan? Met vloeken. Hij zei, Ik mag verloren gaan, ik mag naar de hel gaan als ik hem ken. En toen keek de Heer Jezus Petrus aan. En toen schrok Petrus. Toen besefte hij wat hij gedaan had. Hij was zo bang geweest. En toen rende hij naar buiten daar in de nacht en de wierpjes zich op de grond. En hij huilde en hij weende bitterlijk. Wat heb ik gedaan? En toen weende hij en hij dacht, hoe kan het ooit meer goed komen? Wat heb ik toch gedaan, mijn meester, die altijd zo goed voor mij was. Die altijd voor mij gezorgd heeft. Ik heb hem zo verschrikkelijk verloochend. Hoe kan het ooit nog goed komen? Ik heb me erbuiten gezondigd. Het is voorbij, het is te laat. Ik moet wegvallen. Hebt u het wel eens gehad? Dat u dacht, nou is het voorbij. Nou is het te laat. Dat kan. Zo kan de Heilige Geest ook werken. In de ontdekking. Dat u ziet zoveel tekort. Zoveel ontrouw. Gaat God met mij... Nog verder, dat kan niet meer. En dan roept u, misschien wel uit wanhoop om genade. Petrus had dat nog veel erger. En wat zegt de Heere Jezus? Want hij hoort al die bidders die denken het is te laat. Het is te laat. De Heere hoort hem. De Heere hoorde ook Petrus. Ga, zegt zijn discipelen, en Petrus. Hij gaat u voor. Misschien bent u bedroefd, omdat u de Heere Jezus bedroefd hebt. Misschien bent u bedroefd, omdat u zo ontrouw bent. Omdat u zoveel jaren uit uw leven verknoeid hebt. Misschien bent u bedroefd. Hier zegt de Heere tot u: blijf niet langer bij mij vandaan. En vul uw eigen naam maar in. En ik ga u voor. U wordt uitgenodigd tot hem te komen. Mensen met droefheid, u bent welkom bij hem. U die alles verknoeid hebt, u bent nog steeds welkom. Want hij is opgestaan uit de doden. Hij gaat u voor. Daarom kan hij u al wat ge hebt misdreven volkomen vergeven. Want hij is opgestaan in genade en barmhartigheid. En daarom zegt die engel, zegt zijn discipelen, die allemaal ontrouw waren, allemaal weggelopen waren, allemaal hem verlaten hadden, zegt zijn discipelen en Petrus. En hier kijken we in het hart van de Heere Jezus. In het hart van die barmhartige hoge priester. En hij is precies dezelfde. Ook nu, ook hier, ook bij ons hier in Middelharnis. U wordt uitgenodigd om bij hem volkomen vergeving te ontvangen. Weggelopen zondaren zijn welkom bij deze medelijdende hoge priester. Hoe laag u gezonken bent, hoe ver weg u gegaan bent, hoe verschrikkelijk uw ontrouw, hij gaat u voor en hij roept u. U bent welkom aan de boezem van deze medelijdende hoge priester. Want zijn genade is genoeg. Ook voor u. Voor ons allemaal. Niemand uitgezonderd. Hier valt niemand erbuiten. Zijn genade is genoeg. Ook voor u. Nou gemeente, dat geeft ook een belofte voor de toekomst. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Aldaar zult gij hem zien, gelijk hij u lieden gezegd heeft. De Heere Jezus zou hen voorgaan naar Galilea. Dat had hij in het verleden ook al gezegd. Ze hadden er niet op gelet. Wat zijn wij toch dom. En wat doet een mens toch zichzelf pijn aan. En onnodig moeite en verdriet en onnodige zorgen. Omdat we niet voldoende letten op het woord van God. Dat we er overheen lezen. We moeten erover nadenken. Vroeger zeiden de mensen, u weet nog, ik heb al eerder gezegd, niet de Bijbel lezen, maar over de Bijbel mediteren. En wat doet een mens zichzelf toch veel pijn aan. Onnodig, omdat hij niet genoeg let op het woord van God. Zo was bij de discipelen ook. Ze hadden onvoldoende geluisterd. Want de Heer had al gezegd, ik ga u straks voor naar Galilea en daar zult u mij ontmoeten. En nou zegt die engel in feite niets anders dan wat de Heer Jezus al eerder gezegd had. En zo kunt u het ook in de kerk zitten, misschien wel jarenlang. En dan komt de Heer in uw leven aan het werk en dan luistert u heel anders naar de preek. En dan zegt u, waarom hebben ze dat niet eerder mij verteld? Nou, dat hebben we wel verteld. Maar het drong niet naar binnen. Zo was het met de discipelen ook. Nu drong het naar binnen. Hier zien we dat de Heer Jezus zijn woord houdt. Is dat niet rijk? Hij houdt zijn woord. Daarom mag u ook pleiten. Ja, We behoren te pleiten op dat woord. Op wat hij ons zegt, op zijn beloften. Pleiten. Pleiten. Hij zal komen. Hij komt, hij doet het. Blijf maar pleiten. Roepen. Uitzien met ernst. Hij houdt zijn woord. Hij gaat u voor naar Galilea. Waarom nou naar Galilea? Omdat het daar begonnen is. Daar werden die discipelen geroepen dat ze vissers der mensen zouden worden. En daar in Galilea, weg bij Jeruzalem, weg bij het Sanhedrin, weg van de vijanden, daar in Galilea, daar zou hij hun roeping weer bevestigen en hen uitzenden als zijn apostelen om het volle evangelie van zaligheid te preken. Daar in Galilea zal hij hun harten openen voor het evangelie. Daar zal hij zijn geest al op hen zenden, op hen blazen. Daar zullen ze het al ontvangen. Ja, het zal al eerder gebeuren op deze eerste paasdag, al zal de Heer zich al aan hen openbaren. Maar het zal allemaal daar in Galilea uitgelegd worden. En Galilea, dat ligt ook dicht bij de heidenen. Het werd ook Galilea der heidenen genoemd. En dat wees al de weg. Maar nu gaat het gebeuren. Waar al de geslachten sinds Adam naar uitgezien hebben, de verlosser. Nu zal hij komen. Nu zal die zaligheid verkondigd worden, alle mensen. De heidenen, ze moeten het overal horen. Jezus zou zijn discipelen zenden tot de verloren schapen van het huis van Israël. Maar dan wijst hij hen naar de einden der aarde. Begint daar in Galilea. En Galilea, dat was ook nog een verachtelijke plaats. Hoor, daar keken de Joden uit Jeruzalem op neer. Galilea der heidenen, vermengd met die heidenen die daar ook woonden. Maar de Heere Jezus schaamt zich niet om daar in dat verachtelijke Galilea te zijn. Hij schaamde zich niet dat hij een Galileër genoemd werd. Want hij was zachtmoedig en nederig van hart. En wat is dat toch rijk? Want u en ik, om onze zonden. Laten we nou eerlijk wezen, we zijn toch ook, ik en u, verachtelijk. Maar nou wil hij komen tot zulke verachtelijke mensen. Daar in Galilea, wat veracht werd, daar kwam hij. Ik ga u voor. En daarin is hij trouw. Hij geeft een bemoedigende belofte. Ik ga u voor. Is dat niet rijk? Hij liegt toch niet? Hij spreekt toch? Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. Is dat geen troost? Hij begint altijd, ook met deze discipelen. Ik ga u voor naar Galilea. Hij is er al, hij is de eerste. Hij is de gastheer, hij nodigt. Hij is de goede herder die zijn kudde leidt. Ze zullen niet langer verstrooid zijn. Ze zullen zijn stem horen. Ze zullen hem volgen. En hij verlangt ernaar om omgang met zijn discipelen te hebben. Want hij heeft hen lief. Hij verlangt ernaar om gemeenschap te hebben met zijn discipelen in de Here. Hij verlangt ernaar hen te bemoedigen en hen zijn liefde te tonen. En daarom is die liefde van de Heer Jezus zo groot. Hij wil niet eens wachten totdat ze die reis naar Galilea maken vanuit Jeruzalem waar ze nu zijn. Maar al op deze eerste dag zal hij zich al hen openbaren aan Petrus, aan Jacobus en aan de vrouwen En op die eerste avond, opeens zal hij in hun midden staan. Zoveel liefde. Hij kan zelf niet wachten. En hij wil niet wachten. Maar ze zullen naar Galilea gaan. En daar zal hij hen ontmoeten. En zo ontmoet de Heere nog steeds mensen. Hij gaat hen voor. En waar ontmoet u hem? Ik zei het al. In de binnenkamer. Op uw knieën. Met de geopende Bijbel. Geef dat mijn oog het goed aanschouw, terwijl gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Zo mag u pleiten, zo wil hij u ontmoeten. Want dat hebben we nodig, een ontmoeting met Jezus. En nou een heel persoonlijke vraag. Moet u voor uzelf gaan beantwoorden. Hebt u al een ontmoeting gehad met Jezus? Is hij bij u binnengekomen? Heeft hij u aangewezen wat fout ligt in uw leven? Heeft hij u getoond zijn liefde? Is hij u al nabij gekomen? Dat hebben we nodig, een ontmoeting met de Heere Jezus. En dan zult u ervaren dat hij goed is, onuitsprekelijk goed. En dan gaat u zo klein en onwaardig van uzelf denken. En dan ziet u dat hij barmhartig is. En liefdevol. En hij openbaart zich aan armen, aan ellendigen, troostelozen, hopelozen. Mensen die aangevochten worden door duizend tegensprekingen. Zal God naar jou luisteren? Toch opzien. En hij komt. Onverwacht. Opeens stond hij toch met de discipelen de eerste dag. Hij is er al. Zo is de Heer ook een verrassend God. Ook in het geestelijk leven. Dan leest u zijn woord en dan springt er een tekst uit. U leest het nog een keer. U zegt, ja, het is waar. Zo is het precies, Heere. Zo is het precies. Wat bent u goed, Heere? Hij gaat u voor naar Galilea. Aldaar zult gij hem zien. Gelijk hij uw lieden gezegd heeft. Gelijk hij uw lieden gezegd heeft. Wat hij zegt, dat doet hij ook. Hij is trouw. Hij houdt trouw tot in eeuwigheid. En hij verlaat nooit de werken zijner handen, ook u kind van God. U weet van die ontmoeting met de Heere Jezus. En het is alles nu zo donker geworden. Uw zonden zijn er tussen beiden gekomen. En uw eigen schuld en uw eigen ontrouw. Maar hij houdt trouw en verlaat nooit het werk zijner handen. Hij verlaat nooit het woord wat hij gesproken heeft. Gelijk hij uw lieden gezegd heeft. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Daarom stond hij op uit het graf. En daarom zal hij zijn volk nu voorgaan. Hij is hen voorgegaan. En waar is hij dan nu, jongens en meisjes? Hij is op de berg Sion. Wat is dat? Hij is in de hemel. Daar gaat hij zijn volk voor. En er zijn er hier die gezeten hebben. Die zijn daar nu bij hem. Hij is hen voorgegaan. Gaat hij u ook voor? Dorst u naar hem? Volgt u hem? Zoekt u hem? Kunt u het ook zeggen uit genade? Heere, ja, u gaat mij ook voor. Mijn hoop is op u alleen. Amen. Zingen wij Psalm 111, vers 5. 111, vers 5. Zullen wij samen bidden en danken. Barmhartige Heere, wij willen uw grote naam danken en aanbidden. En Heere, ach, dat kunnen wij uit onszelf ook niet. Want u bent immers de eerste en de laatste. Het moet toch alles uit u nog een keer voortkomen. U moet ons toch nog voorgaan. Ook in dat aanbidden en danken. Want we zijn zo biddeloos en zo dankeloos. En zo, Heere, willen wij u bidden. Leer ons u te aanbidden. Leer ons uw liefde hebben. Leer ons u te volgen en achter u aan te komen. We hebben dat toch steeds weer nodig. Voor het eerst en ook opnieuw. En vooral om dit paasevangelie te mogen overdenken en dan tot u in te keren. Heere, wat is het toch groot om u te mogen kennen, om met u te mogen leven. O Heere, pas dit woord in eenvoud gesproken, pas het toe met de kracht van uw Heilige Geest. En wil ons gedenken verder deze dag. Heere, zegent u de paasfeestviering van de zondagschool vanmiddag. En breng ons ook vanavond ook weer samen in uw huis. Om Jezus wil. Amen. En zo, gemeente, wordt u inderdaad ook herinnerd aan de paasfeestviering vanmiddag. Het is om 14:15. Om 14:15 begint het. Vanmiddag hier bent u als ook welkom aanwezig te zijn. Zullen we dan tenslotte zingen Psalm 97, het zevende vers. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.